Welkom bij aflevering 6 van de Verborgen Geschiedenis van de Bijbel. Een podcast waarin ik samen met Karel van der Toorn in gesprek ga over de geschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel. De voorgaande keren hebben we gesproken over de eerste twee delen van de Hebreeuwse Bijbel, de wet en de profeten, oftewel de Torah en de Neviim. Wat komt daarna?
De Ketuvim in het Hebreeuws. Ketuvim, dat betekent letterlijk geschriften, dat komt van een werkwoord kataf, schrijven. Dus Ketuvim zijn de geschreven dingen.
Maar waarom heet het derde deel geschriften? Deel 1 en 2 van de Bijbel zijn toch ook geschriften?
Ja, dat is inderdaad. De geschreven dingen, de Ketuvim, maar je hebt helemaal gelijk natuurlijk. De Torah is ook feitelijk de geschreven Torah, de wet, waarbij je niet alleen wetteksten hebt, maar ook de aartsvaderverhalen. En de profeten geldt dat ook voor, dat dat toch geschreven genres zijn. Het is wel zo, misschien moet je dat zeggen, dat oorspronkelijk de oudste vorm van de wet en ook de oudste vorm van de profeten mondelinge overlevering is en pas naderhand geschreven. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, is het ook weer niet zo heel erg gek om die laatste categorie geschriften van de Bijbel gewoonweg eenvoudigweg geschriften te noemen. Maar het is tegelijkertijd ook wel een beetje een verlegenheidsterm. Je zou kunnen zeggen, je hebt de wet en de profeten en de rest.
Oh ja.
Ja, en de geschriften.
En welke boeken maken deel uit van de geschriften?
Nou, dat zijn niet de minste. De geschriften beginnen met de psalmen. Mm-hmm. En dat zijn er 150. 150, het zijn feitelijk 5 verzamelingen van psalmen. Ze worden allemaal toegeschreven aan koning David. Het zijn de psalmen van David volgens de overlevering.
Mm-hmm.
Volgens de overlevering, want of dat nou echt zo is, dat is zeer de vraag. Dan heb je nog een heel groot boek. Of nog een heel groot boek, ja, dat is Job.
Ja.
Dat is het verhaal van de man die geplaagd wordt door allerlei tegenslag en desondanks zijn geloof in God niet verliest en God niet gaat vervloeken, maar vroom probeert te blijven. En dat zijn dialogen tussen Job en God, maar ook dialogen tussen vrienden van Job, die hem allerlei vrome adviezen geven.
Mm-hmm.
En Job gaat zeg maar over het probleem, waarom treft het kwaad goede mensen?
Ja.
Dat is het probleem van Job. Hoe kan het als God almachtig is, dat goede mensen toch allerlei onaangename dingen in hun leven meemaken? Dus dat is het boek. Dus psalmen, Job. Dan Spreuken. Spreuken is ook groot, dat wil zeggen, het zijn 31 hoofdstukken.
Mm-hmm.
En Spreuken, dat is wijsheidsliteratuur. In zekere zin is Job ook wijsheidsliteratuur in de zin van, het gaat over menselijke inzichten in problematische dingen. Spreuken, dat zijn korte gezegden en spreuken die verzameld zijn. En die allerlei heel basale inzichten weergeven. Soms lijkt een weg iemand goed, maar het loopt toch verkeerd af.
Mm-hmm.
Of iemand die zijn naaste 's ochtends luidruchtig groet, het zal hem als een vloek worden aangerekend. Je moet rustig zijn bij de ontbijttafel, want als je al te veel lawaai maakt, dat vindt niemand leuk als hij net wakker is.
Ik zal het onthouden.
Ja, nee, dat, is dus, dat zijn de spreuken. Het is eigenlijk heel leuk om te lezen. Af en toe is het een paar spreuken. Dus dat zijn de wat grotere onderdelen van de geschriften. Dan krijg je de zogenaamde 5 schriftrollen. De Megillot. Dat zijn kortere geschriften. En het bijzondere daarvan is dat ze voorgelezen werden bij Joodse feestdagen.
Hm.
En dan hebben we het over het boekje Rut. Dat speelt in de tijd van de rechters. Dus een periode tussen 1200 en 1000 voor Christus. Dat is de tijd, de fictieve tijd waarin het speelt. Hooglied, dat is een liefdespoëzie. Prediker, Dat is ook wijsheidsliteratuur, een beetje van een bezadigd persoon die twijfelt over de zin van een heleboel dingen in het leven. Klaagliederen, dat zijn liederen die gezongen werden na aanleiding van de val van Jeruzalem.
Mm-hmm.
En Esther. En Esther, dat speelt zich af aan het Perzische Hof.
Mm-hmm.
Dus dan hebben we het ook over een wat latere periode, want de Perzen komen na de Babyloniërs. En het gaat over een Joods meisje dat een hoge positie krijgt aan het hof. En de conflicten tussen Perzen en Joden.
Ja.
Dus dat zijn de vijf Megillot. Psalmen, Job, Spreuken. De eerste drie van geschriften. Dan krijg je de vijf Megillot, de vijf boekrollen. Rut, Hooglied, Prediker, Klaaglieder, Esther. Dan krijg je een hele bijzondere in het geheel. Daniel,
mm-hmm.
Dat is een profeet. Maar staat in de geschriften,
ja.
Daniel, dat is iemand die aan het Babylonische Hof heeft gezeten en allerlei dromen en visioenen heeft gehad. En tenslotte krijg je nog een aantal historische boeken, namelijk Ezra en Nehemia. Het gaat over de figuren Ezra en Nehemia. Dat zijn mensen die actief waren in de terugkeer van de Babylonische ballingschap, dus zeg maar rond de periode van 500 ongeveer. En 1 en 2 kronieken. En 1 en 2 kronieken zijn ook historische boeken die in sommige opzichten heel veel lijken op de koningenboeken.
Mm-hmm.
Je herinnert je misschien nog de koningenboeken.
Mm-hmm.
Die stonden in de vroege profeten.
Ja.
Nee, de vroege profeten, eigenlijk de historische boeken. 1 en 2 kronieken gaat ook over, dat zijn kronieken van het koningschap. Maar wel heel erg vanuit een Judees perspectief verteld. En dat is zeg maar een soort navertelling met een bepaalde religieuze insteek. Dus het is eigenlijk, als ik zo die opsomming maak, realiseer ik mezelf ook van, je hebt wel heel uiteenlopende genres, hè, psalmen. Dat is,
ja, want de geschriften bevatten dus zowel poëzie als proza. Dus
klopt.
Ik neem aan dat psalmen onder poëzie vallen.
Absoluut, heb je helemaal goed. De psalmen zijn, die worden gezongen en het is overigens wel een ander soort poëzie dan onze poëzie. Het rijmt niet, bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja, onze poëzie rijmt toch ook niet altijd?
Nee, tegenwoordig niet meer. Maar laten we zeggen, het is wel poëzie in de zin dat het ritmisch is en dat het bedoeld is om gezongen te worden.
Ja.
Dus daar heb je al gelijk in, dat is poëzie. Maar Job is ook poëzie.
Oké. Okay.
Eigenlijk is poëzie een genre in de Hebreeuwse Bijbel dat wat wijder verspreid is dan je denkt. Want bijvoorbeeld ook profeten,
ja,
de spreuken van profeten hebben ook vaak een poëtisch inslag, poëtisch ritme. Dus dat heb je nogal veel. Maar je hebt helemaal gelijk, de geschriften kennen specifiek poëtische dingen en psalmen is daarvan een goed voorbeeld. Hooglied, mm-hmm. Ja, hooglied, liefdespoëzie noemde ik het al. Dus,
ja.
Dat is duidelijk.
En los van deze tweedeling, poëzie, proza, tref je nog andere soorten teksten aan in geschriften?
Dat is de tweedeling poëzie, proza, dat geldt voor het geheel natuurlijk. Maar als je kijkt naar het totaal, dan moet je zeggen, ja, je hebt wijsheidsteksten zoals Spreuken, Job en Prediker. Dat zijn er echt wijsheidsteksten.
Mm-hmm.
Dan heb je historische teksten, dus Ezra, Nehemia, Kronieken, maar je kunt ook Rut en Esther, zijn in zekere zin ook historische teksten, al zijn het meer, zijn het fictief historische teksten.
Ja.
Klaagliederen, dat is, ja, je zou zeggen, dat past een beetje bij psalmen, maar dan in het verdrietige genre.
Mm-hmm.
Dus dat zijn liederen waarin mensen hun een verdriet uiten over de val van Jeruzalem. En dan heb je het buitenbeentje in zekere zin in het geheel, dat is Daniel.
Ja, ja, ik vroeg me nog af over Daniel. Als hij een profeet is, waarom staat zijn boek dan niet bij profeten?
Ja, dat is natuurlijk de meest voor de hand liggende vraag die je kunt stellen. Dus waarom niet? Het meest waarschijnlijke antwoord is dat Daniel het jongste boek van de Bijbel is.
Oké.
Okay. Dus dat zou je niet zeggen overigens, want Daniel speelt zich af in de tijd van de Babylonische ballingschap.
Mm-hmm.
Daniel is meegevoerd, volgens het verhaal hè, van het boek Daniel. Daniel is meegevoerd met de ballingen van Juda naar Babylonië. En hij klimt daarop tot een hoge positie aan het hof van de Babylonische koningen. Verschillende koningen is hier onder actief. Grote man, wijsheid. Dat is wel interessant. Ook Daniel is een profeet, maar hij wordt gepresenteerd in het boek als een schrijver en iemand die heel wijs is.
Ja.
Het reflecteert ook echt een periode die, waarin het geschreven woord in hoger aanzien staat dan het gesproken woord. Wat ook al een aanwijzing is dat je te maken hebt met een relatief jonge, late tekst. Mm-hmm. Maar er zitten in het boek Daniel ook nog heel specifieke elementen. Daniel kent profetie inderdaad, naast meer verhalende gedeelten. En die profetieën zijn heel nauwkeurig. Dat gaat over specifieke hoogwaardigheidsbekleders en koningen. In een periode die we kunnen dateren, zo rond 168, 165 voor Christus. Dat zijn heel specifieke verwijzingen. En daarmee kun je dus het boek Daniel eigenlijk beter dateren dan enig ander boek dat je kent uit de Hebreeuwse Bijbel. De verwijzingen zijn zo specifiek dat je kunt zeggen dat moet dus geschreven zijn rond 165 voor begin van onze jaartelling, voor Christus. Dan is de profetenkanon, dus het tweede deel van de Hebreeuwse Bijbel, afgesloten. Want je herinnert je het verhaal van Malachi.
Ja, ik dacht ook al, als ze nog een 12e profeet zochten, waren ja. Dan niet Daniel.
Ja, maar ze hadden al de 12e profeet gecreëerd.
Ja.
He, dus ze hadden al bedacht om het laatste deel van de profetie van Zecharia, Malachi, mijn bode te noemen. En daarmee hadden ze een 12e profeet gecreëerd. De 12 kleine profeten. En de boodschap daarvan was, het is nu voltooid.
Ja.
God is uitgesproken.
Ja, 13 was geen goed getal.
13 is geen goed getal.
Nou, we hebben dus toch een 13e.
Heel goed. Ja, dit is inderdaad Daniel is de 13e profeet. Dus eigenlijk zo had ik er nooit over gedacht. Maar dat is wel een goede benaming. Zo kun je het wel onthouden. Daniel als de 13e profeet. Zou een mooie boektitel zijn.
Dus de schrijver van Daniel heeft zich voorgedaan als iemand uit een vroegere tijd.
Klopt. Het is bedrog. Het is puur bedrog. Dus iemand uit een latere periode. En zoals gezegd, die periode kun je eigenlijk heel specifiek dateren. En we weten ook hoe dat zat in die. Althans, we kennen veel van die periode. We weten dat er verschillende stromingen waren in het Jodendom in die dagen. Mm-hmm. En dat er één stroming een zeer anti-Hellenistisch, anti-Grieks standpunt huldigde. En heel erg vast wilde houden aan de voorvaderlijke traditie, zeg maar. De echte, maar ja, wat zij beschouwden als de ware Joodse tradities. En iemand uit die groepering heeft profetieën geschreven. Dat zijn nep-profetieën, kun je zeggen. Want het ging over gebeurtenissen die al hadden plaatsgevonden. Het was profetie achteraf. Ja, voorspellen achteraf is niet zo moeilijk natuurlijk.
Ja.
Hè? Maar dat is wat gebeurd is. Dus de structuur van die Daniel-profetie is bijzonder. Fictieve tijdstip waarop ze worden uitgesproken is, laten we zeggen, 550, 540 voor het begin van de jaartelling. En dan wordt er een profetie gedaan die gaat over de Babyloniërs, de Perzen, de Meden en de Grieken, mm-hmm. de Hellenistische Rijk. Dus het loopt af naar de tijd van de eigenlijke schrijver. En dan doet hij dus eerst profetieën over dingen die al hebben plaatsgevonden. Dus
ja.
Dat klopt,
ja,
wat
ja,
hij dan zegt.
Dat hoop ik wel.
En tenslotte gaat het gaat natuurlijk over de ondergang van de Hellenistische cultuur en de triomf van het ware Jodendom.
Mm-hmm.
Van God, Het koninkrijk van God komt eraan. De gedachte is ook, ze leven in het einde van de tijden. Hè? Het is de eindtijdverwachting. En ja, dat is om geloofsgenoten een hart onder de riem te steken. En ze te zeggen dat God tenslotte ervoor zal zorgen dat het ware Jodendom het laatste woord gaat krijgen. En dat het koninkrijk van God komt en daarmee ook het gelijk van de Joden bewezen gaat worden.
En lukte het de schrijver van Daniël om het publiek te overtuigen van de echtheid en de ouderdom van het boek?
Nou ja, dat is dus kennelijk wel. Het antwoord is gewoon volmondig ja. Want hij is terechtgekomen in de lijst van gezaghebbende boeken. Dus hij is onderdeel geworden van de Hebreeuwse Bijbel. Kon niet meer bij de profeten geplaatst worden, want dat was al afgesloten. Mm-hmm. En is hij dus in de geschriften terechtgekomen.
En bevatten de geschriften nog meer van dit soort zogenaamd heel oude boeken?
Zo bond als het in Daniël is, wordt het elders niet gemaakt eigenlijk. Maar het antwoord is ja. De psalmen die worden aan koning David toegeschreven. En de spreuken worden aan koning Salomo toegeschreven. Het Bijbelboek Prediker wordt ook aan Salomo toegeschreven. De klaagliederen worden aan Jeremia toegeschreven. Dus dat zijn eigenlijk allemaal historische figuren die in feite niet een relatie hebben tot deze teksten als auteur. Ze kunnen misschien als inspiratiebron hebben gefunctioneerd, mm-hmm, voor latere schrijvers, maar het is zeer de vraag of er echt composities van David, van koning David, onder de psalmen staan. De indruk die je hebt als je de psalmen bestudeert is dat het meeste van veel latere datum is. Of veel latere datum. Er zit heel wat materiaal van voor de ballingschap, van voor de val van Jeruzalem in de psalmen, maar toch wel van na koning David. Spreuken geldt een beetje hetzelfde voor. Mogelijk, wie zal het zeggen, dat er een aantal spreuken bij zitten die tenslotte historisch teruggaan tot Salomo, maar het gros van de spreuken is toch van later tijdstip.
Hoe zijn ze op het idee gekomen dat Salomo de spreuken zou hebben geschreven?
Nou, dat is niet zo gek bedacht. Net zoals als David ook niet zo'n gekke vondst is, zeg maar, als auteur van de psalmen. Omdat David was een herdersjongen oorspronkelijk. Hè, dus hij is begonnen. Hij was niet als koning begonnen, maar hij komt uit een herdersfamilie. En hij was bekend als muzikant. Mm-hmm. Hij speelde een muziekinstrument en van hem meldde de overlevering dat hij dus allerlei liederen ook had bedacht. En Salomo, dat weet je, Salomo is de koning van de wijsheid, is het symbool van de wijsheid geworden, de wijze rechter. Het verhaal van die twee vrouwen die elkaar, die ruzie hadden over een kind, hebben we dat al eerder besproken eigenlijk, de twee prostituees?
Nee, volgens mij niet.
Nou, twee prostituees komen bij de koning, de een zegt, ik had een kind. En die andere is erop gaan liggen en dat kind is nu dood. En haar kind is nog in leven. En nu zegt ze dat het dode kind het hare was en de levende... Nou ja, goed. Ze krijgen ruzie daarover en dan is er dus nog één kind over. En dan zegt de koning, ik weet het goed gemaakt. Ik ga dat kind gewoon in tweeën snijden en dan mogen jullie elk de helft hebben. En dan komt natuurlijk de echte moeder die zegt, nee, alsjeblieft, doe dat niet. Mm-hmm. En daarmee heeft koning Salomo uitgevonden wie de echte moeder is, et cetera. Nou, dus het is een blijk van de wijsheid van Salomo. Het is maar een van die verhalen. Maar Salomo is dus de wijze koning en daarom een soort patroonheilige van de wijsheid geworden. En spreuken hoort bij het genre van wijsheidsliteratuur. Ja. Dus dat is een beetje de relatie. Maar in het algemeen kun je zeggen dat... Nou, kijk ook naar het boek Rut bijvoorbeeld. Rut, dat speelt in de tijd, echt in een heel oude periode, nog van voor het koningschap. Mm-hmm. Dus de tijd van de rechters. Terwijl als je Rut leest, dan is het duidelijk dat de taal die daar gebruikt wordt, is uit een hele late periode. Is zeg maar rond 300, 250 misschien, zit allemaal Aramese woordjes in en zo. Dus dat kan je eigenlijk als lezer, als nou, een beetje geoefende lezer, die heb je al snel door dat het nooit zo oud kan zijn. Wat erachter zit, is dat er het idee is dat, laten we zeggen, de Gouden Eeuw, om zo te zeggen, waarin God op een makkelijke wijze communiceert met mensen, mm-hmm. Ver in het verleden ligt. En dat je in de tegenwoordige tijd, dus zeg maar de tijd, waarin feitelijk de Bijbel gekanoniseerd is, waar het bij elkaar gebracht is,
ja.
Dat je dus in de, nou, wat toen de moderne tijd was, dat het opgehouden is. En dat er eigenlijk een soort grens is. En dat die grens samenvalt ongeveer met het optreden van Ezra.
Mm-hmm.
Nou, Ezra is een hele belangrijke figuur. Dat is iemand die teruggekomen is uit Babylonië met het gezag van de Persische koningen en die naar Juda is gestuurd om daar, laten we zeggen, het Joodse geloof, de Joodse religie, weer een nieuwe start te geven. Dat gebeurde rond, laten we zeggen, 500, misschien anderen denken dat het toch wat later is geweest, 450. Laten we dat nou maar even aanhouden, 450, dat is zeg maar het jaartal waarop die Gouden Eeuw van de openbaring,
mm-hmm,
stopt.
Ja, dus ze hebben zo'n obsessie met het verre verleden, omdat ze het begintijd eigenlijk als een soort gouden tijd zien. Dus hoe ouder, hoe beter.
Precies.
Vandaar dat ze hun geschriften terug in de tijd hebben.
Dat is precies, ja, zo is het.
Geplaatst. Dus, en daar aan die begintijd als tijd van openbaringen is een einde gekomen met Ezra, zeg je nu.
Klopt, ja. Ezra is, zeg maar, voor het Jodendom. Is in zekere zin de grondlegger van het Jodendom. Nou klinkt dat een beetje gek als ik dat zo zeg, want je zou kunnen zeggen, maar Mozes is toch de grondlegger van het Jodendom.
Mm-hmm.
Als de schrijver van de wet, of als de ontvanger van de wet. En daar heb je ook gelijk in. Natuurlijk, Mozes is een centrale figuur in het Jodendom, net zoals Abraham een belangrijke figuur is. Maar ja, als je zou willen zeggen, het Jodendom zoals we dat hebben, zoals we dat kennen als met alle regels, feesten, et cetera, dat begint in zekere zin, of dat wordt gedefinieerd, laat ik het zo zeggen, dat wordt gedefinieerd door het werk van Ezra. En Ezra die heeft dat gedaan op gezag, met toestemming en op gezag van de Persische overheden. Dus, we hebben gezien dat na de val van Jeruzalem krijg je de deportatie van een belangrijke bovenlaag uit Juda naar Babylonië.
Ja.
Die gemeenschap, die Joodse gemeenschap in Babylonië, die leeft daar voor een aantal generaties.
Mm-hmm.
Komt een eind aan het Babylonische wereldrijk, want de Persen nemen dat over.
Mm-hmm.
Persische koningen zoals Cyrus, Xerxes, Artaxerxes, namen waar je ooit wel eens van gehoord hebt, misschien als koning uit een ver verleden, grote Persische vorsten. Die hebben het dan voor zeggen en die stichten een wereldrijk. Juda is onderdeel van dat wereldrijk. En de Joodse gemeenschap, woonachtig in Babylonië,
mm-hmm,
krijgt toestemming van die Persische overheid om terug naar huis te gaan. Nou ja, dat klinkt ook weer een beetje gek, terug naar huis, want ze wonen al voor een aantal generaties in Babylonië. Maar goed, sommigen van hen hebben toch het gevoel dat ze eigenlijk hun eigenlijke thuis is Jeruzalem en is Juda. En Ezra en Nehemia zijn daarvan voorbeelden. Ja. Ezra is dan het meest bekende voorbeeld waarschijnlijk. Die krijgt toestemming. Ezra is een schrijver, is een schriftgeleerde. Schrijver, maar is ook een schriftgeleerde. Een schriftgeleerde in de wet van Mozes, volgens de traditie. En die neemt dan de wet van Mozes mee en of maakt die wet van Mozes misschien, of stelt die samen in Juda en legt daarmee de grondslag voor het Jodendom zoals we dat in latere tijd hebben leren kennen. Met bijvoorbeeld al die kenmerken als één God,
ja.
Geen afbeeldingen van God, reinheidsregels wat betreft voedsel en wassingen en zo. Dat is allemaal typische het typische Jodendom gaat terug op Ezra. En daarmee, dat is het begin van het Jodendom, maar alles wat voor Ezra is, is dan die tijd van de openbaring.
Ja, en even terug te komen op geschriften. Begrijp ik het dan goed als ik zeg dat alle boeken die in de geschriften staan afkomstig zijn uit de tijd van Ezra of daarvoor?
Dat is de fictie.
Dat is de overtuiging van de samenstellers.
Heel goed. Dat is de overtuiging van de samenstellers, inderdaad. Dat alles wat er in de geschriften staat of teruggaat op Ezra zelf, of ouder is. Daniel hebben we natuurlijk als schoolvoorbeeld.
Ja.
Dat, omdat we dat zo goed kunnen dateren, dat is zo rond 165 geschreven. Als je naar bijvoorbeeld de vijf Megillot gaat, dan kun je eigenlijk stuk voor stuk, als je die boeken met een beetje gevoel voor taal leest, dan zeg je, dat is allemaal van na 400. Dus misschien 300, 250, 200 in enkel geval. Dus het is een fictie. Het is een fictie dat het allemaal uit de oudere tijd is. Maar, en dat is, vind ik dan wel weer bijzonder, een fictie die succesvol is geweest.
Mm-hmm.
Er zijn natuurlijk ook boeken. Je herinnert je misschien nog dat we gesproken hebben over de Dode Zeerollen.
Mm-hmm.
Omdat ik wel eens gezegd heb dat de Dode Zeerollen, dat zijn de oudste handgeschreven teksten die we kennen van de Bijbelgeschriften. En de teksten zelf zijn in veel gevallen ouder natuurlijk, maar de Dode Zeerollen hebben we het zo over de periode zo rond 150 voor Christus. Die Dode Zeerollen die bevatten dus allerlei Bijbelboeken, zoals Jesaja, maar ook Deuteronomium en andere. Dat zijn dan de oudste geschreven versies die wij kennen van die Bijbelse teksten. Maar bijvoorbeeld kennen ze ook de zogenaamde Henoch-boeken. En nog wel meer, de jubileumboeken. Dat zijn boeken die we niet in de Bijbel aantreffen. In geen enkele Bijbel. Dus ook niet in de Griekse Bijbel, de Griekse vertaling, de Septuaginta. Ook niet in nog bredere collecties. Dat zijn boeken die volgens de gemeenschap verantwoordelijk voor de Dode Zee gemeenschap, de Qumran gemeenschap, dat is de plek daar bij de Dode Zee waar ze woonden. Dat zijn teksten die ook toegeschreven zijn aan auteurs uit het ver verleden. Henoch is iemand die nog voor Abraham, die nog ouder is dan Abraham.
Mm-hmm.
Dus het is een legendarische figuur van voor de zondvloed zelfs. Henoch was iemand die leefde voor de zondvloed, dus ouder dan Noach, zou ik moeten zeggen. En die heeft allemaal profetieën gehad en visioenen, et cetera. Dat is een hele literatuur die aan hem wordt toegeschreven. Maar die vind je niet in de Hebreeuwse Bijbel. Want ze hebben dat niet geloofd. De samenstellers, ze wisten dat dat...
Dat kon niet.
Dat kon niet. Maar er moet dus een discussie zijn geweest over dit soort teksten.
Ja, dat zou je wel denken dan.
Want ja, in sommige gevallen, dus die Qumran-gemeenschap, die geloofden het wel.
Ja.
Want die hebben dat bewaard en die hebben dat becommentarieerd, hebben daarover gesproken. Dat was voor hen. Je hebt niet de indruk dat ze in Qumran een onderscheid maakten tussen Daniel en Henoch.
Mm-hmm.
Ik bedoel wel een onderscheid, maar niet een onderscheid in gezaghebbendheid van die boeken.
Ja.
Ja, latere tijd kennelijk wel. En in die discussie is dus Henoch afgevallen.
En Daniel niet.
En Daniel niet. Ja, zo heeft de geschiedenis het gewild.
Ik heb nog één vraag over psalmen en spreuken.
Ja.
Want je noemde die eerder als wel belangrijke boeken in de collectie van de Ketuvim.
Ja.
En is het eigenlijk niet vreemd dat die geschriften in de Bijbel staan? Want psalmen zijn liederen geadresseerd aan God.
Klopt, ja.
En dus geschreven en gesproken door mensen, lijkt mij.
Inderdaad.
En de samenstellers, de spreuken, die zijn dan gezegden en spreekwoorden.
Ja, inderdaad.
Maar dat zou toch moeilijk Gods woord kunnen noemen.
Nee.
En waren de samenstellers van de Bijbel, als ik dat zo kan noemen, waren zij er dan van overtuigd dat ze boeken met een goddelijke herkomst bij elkaar aan het zetten waren?
Ja, dat was zeker hun overtuiging. En dus in de latere Joodse traditie gelden David en Salomo ook als profeten.
Ja?
Ja. Terwijl ze nooit als profeten hebben opgetreden natuurlijk. Althans, dus wij zouden ze zeggen, nee, dat zijn helemaal geen profeten, dat zijn koningen. En goed, die hebben misschien hun eigenschappen gehad, maar dat zijn geen profeten. Waarom noemt de latere traditie profeten? Omdat ze gezien worden, ja, de teksten die aan hen toegeschreven worden, die hebben het gezag van de openbaring.
Mm-hmm.
En zij zijn dus doorgeefluiken geweest in zekere zin van goddelijke woorden. Ook al heb je helemaal gelijk natuurlijk, dat als wij dat nu lezen, zeggen dat, hoezo goddelijke woorden, dat is nou typisch, dat zijn menselijke uitingen. Menselijke vroomheid, hè, als je het hebt over de psalmen. Dat het zijn gebeden van enkelingen of van groepen, lofliederen, et cetera. Nou, typisch menselijk. En wijsheid, nou nog in sterkere zin zou je zeggen, want dat is ja, volkswijsheid eigenlijk in veel gevallen. Desondanks is allemaal bij elkaar gebracht en heeft het koortje eromheen gekregen, goddelijke openbaring. En daarmee is iedere schrijver een profeet geworden.
Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting van deze aflevering. Laten we de volgende aflevering het nog wat verder hebben over geschriften.
Heel goed.
Volgens mij hebben we nog veel te gaan.
Ja, lijkt mij ook.